Broeders en zusters, ik had gebeden voor de boodschap van vandaag. Ik was al aan het voorbereiden. En ik had al een thema en teksten, liederen naar de boodschap. Maar toch bleef je nog bidden van, is dit wel echt de boodschap? En ik was nog niet overtuigd. En ik kreeg zo'n gevoel, niet een onbehagelijk gevoel. Maar ik was nog niet overtuigd. Of dat de boodschap zou zijn die de Heer wilde hebben dat gebracht zou worden. Ik had ook nog een boodschap een paar maanden geleden ontvangen. En vrijdag vroeg ik aan de Heer, moet ik deze boodschap brengen? Of moet ik de boodschap brengen over de bouw van uw huis? En ik sloeg de Bijbel open met geloof dat de Heer tot mij zou spreken. En dat wil ik met u lezen. Ezechiël 43, vers 11. Het gaat om vers 11. Ik zal het vanaf vers 10 lezen. Ik zal het voorlezen uit het boek. Want die had ik opengeslagen. Vers 10. Mensenzoon, geef de Israëlieten een beschrijving van de tempel die ik u heb laten zien. Vertel hun hoe hij eruit zag en hoe hij was ingedeeld, zodat zij zich schamen over al hun zonden. Dus er kan een zondebesef komen als wij de tempel kunnen aanschouwen. En dan vers 11, en daar gaat het om. En als zij zich echt schamen om wat zij hebben gedaan. En ik vroeg aan de Heer, moet ik spreken over de bouw van uw huis? En dan wordt verder geschreven. Vertel hun dan over de details van de bouw van de tempel. Zijn indeling, de deuren en ingangen en over al het andere. Schrijf alle voorschriften en regels op waaraan zij zich moeten houden. Dit is de belangrijkste wet van de tempel. Heiligheid. De hele top van de heuvel waarop de tempel is gebouwd is heilig. Ja, dit is de belangrijkste regel betreffende de tempel. Ik kreeg letterlijk antwoord op mijn vraag. Vertel hun over de details van de bouw van de tempel. Dus vandaag is het thema over de opbouw van de tempel. Over de opbouw van de geestelijke tempel. Dat is de gemeente. Dat staat in 1 Korinthe 3, vers 16, staat dat de gemeente Gods tempel is, waar de Heilige Geest in ons woont. Heeft u wel eens gehad dat een boek tot u roept? Ik probeer de Bijbel structureel te lezen en ik was met het boek Spreuken bezig. Maar telkens als ik naar het boek Spreuken wilde gaan, opende ik Ezra. Dan ging ik ergens anders naartoe, naar mijn kamer waar de boeken zijn. Dan zie ik weer Ezra. Ga ik wat opzoeken op internet, dan kom ik weer Ezra tegen. Overal waar ik kwam, dook Ezra op. En ik wilde de Bijbel gewoon structureel lezen. Nee, ik ga echt eerst. Maar dat was zo interessant. En dan kwam ik op de zondagschool, dan zie ik ook allemaal Ezra, Ezra, Ezra. En nou, ik heb dan toch heel snel het boek Spreuken gelezen. En toen was ik begonnen met het boek Ezra. En dat is een prachtig boek. Dat moet u ook lezen. En Ezra, ik zal even wat, misschien kent u dat wel. Maar Ezra en Nehemia, die hadden de Joodse ballingen, hadden ze geleid naar Jeruzalem. En Nehemia, die bouwde de muren van Jeruzalem. En Ezra, die gaf de leiding aan de herbouw van de tempel. En Ezra, die stamde af uit familie van hoge priesters in de geslachtslijn van Eleazar en Pinehas. En de naam Esra betekent hulp. En Esra, er staat in Esra 7 vers 10... staat dat Esra zijn hart had gericht om de wet, om de wet van de Heere te zoeken en te doen om Israël te leren de inzettingen en de rechten. Hij was dus heel goed onderlegd in de wet, in het woord van God. En hij was zeer gerespecteerd in de Joodse traditie. En zijn kennis over de Torah, over de eerste Bijbelboeken, werd geacht dat ze gelijk zijn als Mozes. Hij was heel goed onderlegd. En hij kreeg ook als titel schriftgeleerde. Schriftgeleerde Esra. En zo werd hij ook genoemd. In het Nieuwe Testament worden de schriftgeleerden en de fariseeërs wat negatief. Komen ze naar voren. Maar Esra was dat niet. Dat was echt een titel. Hij werd ook aangesproken met eer en met respect. Met schriftgeleerde Esra. En de schriftgeleerde Esra, hij las de wet voor. Dat kunnen we lezen in Nehemia 8 vers 4. En hij las het boek voor 8 uren lang. Van 's morgens vroeg tot vanaf het morgenlicht tot aan het eind van de middag. Nou, als morgenlicht, nou, laten we 8 uur nemen tot 16 uur. Dat is een dienst van 8 uren lang. Dan stond hij op en las hij de wet voor. En het volk, die stond ook op en die luisterde. Dat is heel wat anders, hè. Sommige gemeentes, na een uur van zang en woordverkondiging is de kerk al helemaal leeg. Maar dat was 8 uren lang. Oh, we gaan even terug. Esra 1, vers 2. Dus Esra leidde de Joodse ballingen naar Jeruzalem. En God had koning Kores gezegd dat hij Israël terug moest laten gaan. En dat hij een opdracht kreeg. Esra 1, vers 2 wil ik met u lezen. Zo zegt Kores, koning van Perzië. De Heer, de God des hemels, heeft mij alle koninkrijken der aarde gegeven. En hij heeft mij bevolen hem een huis te bouwen te Jeruzalem, het welk in Juda is. Dus Kores, dus God had Kores de opdracht gegeven om een huis in Jeruzalem te bouwen. En door wie? Door de Joden. En hij had aangegeven dat de Joden terug mochten om het huis van God te bouwen. Dat was de opdracht van God. Dat was de belofte van God. Dat na 70 jaar mochten ze weer terugkomen. En ze hoefden niet alles te betalen toen ze in Jeruzalem waren. Al dat hout, alles wat er nodig was, dat werd betaald door de koning. En alle schatten van de tempel, die kwamen ook terug. En God zegende het. En hij maakte het volk van Israël enthousiast dat ze een tempel van God gingen bouwen. En dat kunnen we lezen in Esra 3 vers 1. Het enthousiasme. En ze waren een eenheid. Ze waren een enig man. Ze vormden een eenheid. En ze vierden feest. En daarna werd de tempel gebouwd. En terwijl de bouwlieden aan het bouwen waren, bliezen de priesters op de trompetten. En de levieten, die maakten geluid met de cymbalen. Er was feest. En het volk, dat zong ook om de beurt. Er was gewoon bij het bouwen was er gewoon een feest. En er was gewoon een groot gejuich van het volk. En terwijl er een groot gejuich was, waren er ook ouderen die aan het huilen waren. Ouderen die de andere tempel hadden meegemaakt. Maar het gejuich van het volk overstemde het gehuil van de ouderen. Ja, het was Het was een feest om mee te helpen aan de opbouw van de gemeente. Maar even later kwam de klad erin. Men stopte met de opbouw van de tempel. Er waren tegenstanders. Er waren ook lokale bewoners, Arabieren. Eerst boden ze hun hulp aan om te bouwen, maar Israël weigerde het. Het klonk zo onschuldig en later zien we hun ware aard. Er waren drie personen, schreven een brief, schreven daar lelijke dingen in over het volk van Israël. En precies hetzelfde gebeurde het met Nehemia. Dat er ook drie personen waren die tegenstanders waren van Nehemia voor het bouwen van, voor het herstellen van de muur. En dat waren Tobia, Sanballat en Gesem. En ik zat ook zo te denken, is het niet zo gegaan met onze gemeente? De gemeente was blij. Terwijl we bezig waren met de opbouw, werden er brieven over en weer gestuurd. Dat is precies hetzelfde. Ik wil met u lezen, Esra 4, vers 6, over die drie personen. Het zijn hele moeilijke namen. Ik had ze ook nog nooit echt zo beseft. Dat wil ik met u lezen. Esra 4, vers 6. En in de dagen van Artasasta schreef Bislam, Mitredat, Tabeel en de overigen van zijn gezelschap aan Artasasta, koning van Perzië. En de schrift des briefs was in het Syrisch geschreven en in het Syrisch uitgelegd. En in de brief stond dat Israël opstandig was in het verleden en dat ze hun belasting niet zouden betalen. Allemaal lelijke dingen. En die brief, die was in het Syrisch geschreven om in de gunst te komen van de nieuwe koning, want het was weer een andere koning, om te laten merken dat die drie personen bij de koning horen en niet bij het opstandige volk van Israël. En met succes. De koning gaf direct opdracht dat ze moesten stoppen met de bouw van de tempel. En ik wil met u naar de betekenis van die namen bekijken. Dan kunnen wij ook zien de tegenstanders van Israël, maar ook de tegenstanders van de opbouw van onze gemeente. Bislam. Bislam. Bislam betekent in vrede, geboren in tijd van rust en vrede. Maar toen de tempel gebouwd werd, toen de tempel opgebouwd werd, herbouwd werd, had Bislam zelf geen rust meer. Maar hij probeerde juist onrust te veroorzaken. Dus zijn naam was wel vrede, maar geen echte vrede. Bislam was een onruststoker. Tabeel. Dat betekent goedheid Gods. De goedheid van God. Maar dan eigenlijk in negatieve zin. De goedheid van God wordt verkeerd gebruikt. God is toch goed? God is toch liefde? Dat is Tabeel. Terwijl anderen hard werken, zegt Tabeel. Oh, doe maar rustig aan, doe maar morgen. God is toch goed? God weet het wel. God is toch liefde? Kom, ik moet nog wat anders gaan doen. Dat is Tabeel. God is toch goed op een verkeerde manier. En een moeilijke naam, Mitredat. En de betekenis van Mitredat is gegeven door een genius. In het Engels is het een genie, een geest van de zon. Dat is een soort een onzichtbare beschermgeest. En Mitra was een belangrijke afgod van Perzië. Met andere woorden, Mitredat is gegeven door een geest van de zon. En we weten dat de boze zich voordoet als een engel des lichts. Dus niemand anders dan de boze zit erachter om de opbouw van de tempel te verstoren. Om de opbouw van de gemeente te verstoren. Ja, zelfs te beëindigen. Dus bij de opbouw van de gemeente zijn de tegenstanders van origine vredestichters, maar zich later ontpoppen als onruststokers, vijanden van de gemeente. En dat zijn zij die zeggen, God is toch goed? Dat is toch geen zonde? God weet het wel dat ik niet kan. En de grootste vijand voor de opbouw van de gemeente is de boze zelf, die zich voordoet als een engel des lichts. Ja, de bouw van de tempel werd dus stopgezet. De opbouw van de gemeente werd stopgezet. En wat was de reactie van de mensen? Het volk van Israël die ging terug naar hun eigen huizen en maakte hun eigen huizen mooi. Ja, ik weet zeker dat de schriftgeleerde Ezra en de priesters, die hadden geprobeerd het volk weer te bemoedigen om weer aan het werk te komen, aan het werk te gaan, om de tempel weer te bouwen. Maar het antwoord van het volk was dat de tijd nog niet gekomen was. Er was een droogte. En in die tijd had God ook profeten gezonden om het volk van Israël de wil van God bekend te maken. En dat is onder andere, er zijn Haggai en Zacharia. En dan wil ik met u naar Haggai gaan, naar het boek van Haggai. In Haggai kunnen wij lezen over die droogte. Maar die droogte, waaronder het volk te lijden had, had juist direct te maken met het uitstellen van de herbouw van de tempel. Het is dus niet zo vanwege de droogte en slechte omstandigheden, economische omstandigheden, zoals het volk van Israël dacht, dat het goede redenen waren om te stoppen met de bouw. Nee, het was juist het gevolg, die slechte omstandigheden, was juist het gevolg dat zij gestopt waren. En Haggai deed een oproep aan de leiders en aan het volk om de tempel te herbouwen. Want dat was de wil van God, dat was de opdracht van God. Ondanks dat de koning dat verboden had. En voor de opbouw van de tempel, voor de opbouw van de gemeente, is het een hartekwestie. Willen we meewerken aan de opbouw van de gemeente, dan ligt dat aan ons hart. Het zangkoor heeft gezongen met heel mijn hart. Als je wat voor de Heer wil doen, moet je het ook met heel je hart doen. Het is een hartekwestie voordat wij aan de opbouw van de kerk beginnen, moeten we eerst ons hart onderzoeken. En God zei dat ook via Haggai tot 5 maal toe. Kunnen wij lezen. Stel uw hart op uw wegen. Stel er toch uw hart op. Dat is in Haggai 1 vers 5, vers 7, vers 16. En nu, stel er toch uw lieder hart op. 2 vers 19, stel er toch uw hart op. Dat is tot 5 maal toe. Ja, vandaag legt God zijn vinger op onze harten. Dit is eigenlijk de kern van de boodschap. Stel er je hart op en werk mee aan de opbouw van de gemeente. Aan het stoffelijk huis en het kerkgebouw wordt continu gewerkt. En het geestelijk gebouw wordt ook continu gewerkt. Ziet u al die stenen hier? Wij zijn de geestelijke stenen. Dat staat ergens in Petrus. En dat cement daartussen, dat had eigenlijk rood moeten zijn. Want wij worden één door het bloed van Jezus. Ja, we moeten helpen aan de opbouw van de gemeente. Als u deze kerk weghaalt, wat denkt u dan? Bestaat de gemeente van Arnhem en Ede nog? Ja, de gemeente van Arnhem en Ede, dat zijn wij, dat zijn de personen. En zorg dat wij geen luie christenen zijn, maar dat we alleen maar luisteren. Dat niet passief, maar dat wij actief ons zullen inzetten voor de bouw van de gemeente. Ik wil nog even teruggaan naar Ezechiël 43. Vertel hun dan over de details van de bouw van de tempel. Wat zijn de details van het huis van God? Het huis van God is de tabernakel. De details zijn de objecten in de tabernakel. Dat we ook zullen weten wat de betekenis daarvan is. Dat wij daar ook in naar zullen handelen. De ingangen, de poort is de ingang van een voorhof. Dat zijn de beginselen. Dan kom je binnen. De deur is de ingang van het heiligdom. Waar staan we? Binnen of buiten? Daarbinnen is het domein van de Heilige Geest. Daarbinnen werken de priesters. Daar dienen de priesters in heiligmaking. Daar werken ze aan. En omgeven door berderen, dat zijn die planken. Dat is die eenheid als planken aan elkaar, dicht tegen elkaar. Dat is die eenheid. Ja, we hebben 2 weken geleden hebben we gehoord dat wij ons mogen vertoeven in het allerheiligdom. Jezus heeft het al volbracht. Dat hebben we gehoord in de getuigenis. Op een verse en levende weg mogen we ingaan in het allerheiligdom. Stel er uw hart op. Onderzoek uw hart. We moeten ons hart onderzoeken. Is alles wel goed als we aan de opbouw van de gemeente willen beginnen? Is alles wel vergeven? Is alles verzoend? Zelfs een bislam. Bislam was een van die tegenstanders. Dat was een onruststoker. Misschien komt hij niet meer in deze gemeente. Maar hoe is ons hart? Kunnen wij zo'n bislam onder ogen zien? Hebben we hem vergeven? Ons hart moet rein zijn. Of anderen die ons iets aangedaan hebben. Vergeving en verzoening zijn de basisprincipes van een christen. Uit het Onze Vader gebed kunnen we leren dat als wij anderen niet kunnen vergeven, dat God de Vader ons niet zal vergeven. Je man, je vrouw, je vader, je moeder, wat is jou aangedaan? Vergeef. Anderen niet kunnen vergeven, dan doe je jezelf schade aan. Stel er uw hart op. We moeten ons hart onderzoeken. Ik heb niet een boodschap van 3 kwartier hoor, maar gewoon een korte boodschap. Er wordt gezegd dat wij een feestgemeente zijn. Nou, ik ben er best wel trots op. Het is altijd feest als Jezus in ons midden is. Hoorde ik iemand amen zeggen? Het is altijd feest als Jezus in ons midden is. Weet u wat Haggai betekent? Wie weet wat Haggai betekent? Haggai betekent feest. Haggai betekent mijn feest. Haggai betekent feest vieren. Het is feest voor de Heer als wij meewerken aan de opbouw van de gemeente. Het is feest, het is een vreugde om voor de Heer te dienen. Het is feest als je werkt aan het Koninkrijk van God. Stel er uw hart op. Laat deze boodschap van Haggai een feest worden. Dat we ons zullen inzetten voor de wederopbouw van de gemeente. Zullen we dat doen? Stel er uw hart op. De Heer zegene u met deze korte boodschap. Amen. Heer, ik kom tot u. Stel er uw hart op. Heer, ik kom tot u. Neem mijn hart. Verander mij. Nu. De Heer, Gods tijd is nu. En dan wil ik vragen, als u geraakt bent door het woord, door één zinnetje, wat broeder Schulbom zegt, er is gelegenheid. Als u gebed nodig heeft. Heer, kom dichterbij, dan kan ik eens gaan.